Dus daar zit in jouw hoofd, in jouw hersenen, als ik dat opensnij, dan zit daar een heel klein vrouwtje in die jou aan het besturen is. Zo van tuut, broem, ik bestuur jou. Welkom bij de podcast van Retreats Friesland. Een tijdje terug sprak ik iemand en die had de vraag gekregen van de overheid wat hij ervan zou vinden als hij een hospice in zijn straat kreeg. Daar waren plannen voor. En wat ik heel bijzonder vond om op te merken was dat diegene daar echt helemaal geen trek in had. Een hospice, ik denk dat iedereen dat weet, dat is de plek waar mensen heen gaan als ze weten dat ze ergens tussen een paar dagen of een paar maanden zullen overlijden en daar de juiste verzorging krijgen en een prettige plek om dat te doen. Dus in een hospice gaan voortdurend mensen dood. En diegene die zei van, ik wil dat echt niet in mijn buurt hebben. Je gaat toch niet naast een hospice wonen? Dat is toch vreselijk? En ik vroeg hem op wat het probleem dan was. Of dat zat in het autoverkeer of de bezoekers. Maar het ging hem eigenlijk omdat hij heel dicht bij de dood was. Dat het een beetje het gevoel had alsof je in geesten gelooft en naast een kerkhof gaat wonen en dan bang bent dat om 12 uur 's nachts het grafkisten open gaan en de spoken beginnen rond te lopen. Op die manier keek je er eigenlijk naar. En het was best wel iemand die ik hoog op zitten en met een hoop verstand. Maar die zat echt vol in de ontkenning van de dood. Prima dat dat bestaat, maar niet in mijn buurt. En dat is, dat is wel bijzonder. En dat zie je eigenlijk in de westerse samenleving natuurlijk heel erg. Dat in onze wereld de dood op een hele grote afstand staat van ons. Dat heb je in andere samenlevingen niet en dat had je vroeger eigenlijk ook niet. In bijvoorbeeld India is het nog steeds heel normaal dat je als iemand overleden is, dat je diegene op een soort baar legt en dan door de straten heen draagt, zodat iedereen kan zien. Iedereen kan dan ook het dode lichaam zien dat diegene dood is. En daarna dan wordt diegene meest verbrand binnen korte tijd. En daar gaan ook allemaal mensen naar kijken. En nu hebben ze ook het idee, het geloof, dat er allerlei poorten opengaan om dan naar het nirvana te kunnen. Naar een andere levensvorm. Maar er is geen angst voor. Het wordt misschien als een kans gezien. En in Europa, in Nederland, in de middeleeuwen was natuurlijk de dood echt heel dicht bij ons steeds. Er gingen voortdurend mensen dood. Dus het was eigenlijk iets waar je je niet tegen kon verzetten. Het is een beetje de tijd die tikt mensen, zou je kunnen zeggen. En iemand anders die ik sprak, zei eens van, we zijn eigenlijk geïnfecteerd met een dodelijk virus. En wat het dodelijk virus is, dat is tijd. Tijd is het virus waarmee we besmet zijn. Want tijd is hetgeen waar we uiteindelijk aan zullen overlijden. De tijd is op. Het is gebeurd. En dat is, en dat willen we niet. We willen dat niet weten. Maar we weten het wel allemaal. Iedereen weet verdomd goed. Als je iemand vraagt hoe lang denk je dat je te leven hebt, zeggen ze in totaal zo'n beetje 80, 90 jaar in Nederland. En dan is het wel gebeurd. Dat is eigenlijk een soort klok die er hangt, alsof de klok er in je kamer hangt. En je weet dat die op een bepaald moment, als de wijzers op een bepaald punt zijn, dat het afgelopen is. Maar dan hang je over die klok een gordijntje heen. Want dan hoef je dat niet steeds te zien. Want je wil het niet zien. Want je bent er hartstikke bang voor dat het afgelopen is. En telkens zijn er toch weer momenten waarop het gordijntje even opwappert. Of op een andere manier even wegvalt. En dat je opeens je oog weer op die klok hebt en denkt, potverdorie zeg, dit komt eraan. En zo keek diegene misschien ook wat naar zo'n hospice toe. Van dan zit ik eigenlijk voortdurend, besef ik mij dat de tijd tikt. Dat het dodelijke virus waar we mee geïnfecteerd zijn, de tijd dat mij zal pakken. Maar dat is sowieso het geval. En het zou misschien wel goed zijn om dat besef van de vergankelijkheid of de sterfelijkheid toch wat minder ver weg te willen stoppen. En dat gordijntje maar gewoon van die klok af te hebben. Ik kan me zo voorstellen, ik heb dat ook zelf, want soms dan raak je wel eens in oneenigheid met mensen. Ook ik, ook bij mij gebeurt dat er een conflict ontstaat. En soms kan dat best wel diep gaan. En als je dan in zo'n conflict beseft dat, degene met wie ik een conflict heb en ikzelf, wij zijn over een aantal jaar, dan zijn wij gewoon dood. Dan zijn we er niet meer. En dan, ja, dan is de waarde van dat conflict en de inhoud ervan is opeens helemaal niet meer zo groot. Dan denk je, ja, nou ja, weet je, dan over een tijdje is dat conflict dus sowieso voorbij, want dan zijn we er allebei niet meer. Nou, en daarmee kom je direct in het taboe uit. Want dat ga je natuurlijk niet zeggen tegen degene met wie je een conflict hebt. Van joh, by the way, over een paar jaar zijn we allebei dood. Dus waar maken we ons druk over? En dat taboe, dat heeft natuurlijk weer te maken met hoe wij tegen de dood aankijken. Kijk, er zijn samenlevingen in de wereld waarbij mensen die oud zijn, die dus sowieso binnenkort zullen overlijden, midden in de samenleving staan. En met alles meedoen en dat ze echt onderdeel zijn van de samenleving. En nou, wat er bij ons meer gebeurt, is dat als wij mensen om ons heen hebben die oud zijn en die ook veel zorg nodig hebben, dan geeft dat ons zoveel besef van dat de dood zo dichtbij is, dat we ze maar liever in een bejaardentehuis stoppen. En dan wordt het ook een beetje uit zicht gehouden. Want als je wel eens in een bejaardenhuis komt, en dat kom ik wel eens, want ik zorg voor mijn oude tante in een verzorgingstehuis, dan zie je ongelooflijk veel oude mensen daar. En nou, dat geeft je ook meteen een beeld van, goh, die gaan ook echt binnenkort de een na de ander allemaal dood. Nou, het niet willen accepteren van de dood, dat is ook van alle tijden, ook in de tijd van Boeddha. Er is een mooi verhaal van een jonge vrouw, die heette Kisa Gotami. En die was getrouwd en had een hele mooie zoon. En die zoon was echt het licht van haar leven. Alleen die overleed helaas op jonge leeftijd. Echt een drama. En Kisa Gotami was echt overweldigd door verdriet en wanhoop. En die weigerde te accepteren dat haar zoon dood was. En die liep door het dorp heen met het lichaam van haar kind in haar armen. En die was echt wanhopig op zoek naar iemand die hem weer tot leven kon wekken. En nou, de mensen in haar dorp die waren natuurlijk vol medelijden en die stuurden haar naar de Boeddha, want die zat een eindje buiten het dorp onder de Bodhiboom in meditatie. En er was hoop natuurlijk dat hij haar kon helpen om in elk geval boven haar verdriet uit te komen. En Kisa die nadert naar Boeddha en die smeekt hem om haar zoon weer tot leven te wekken. En de Boeddha die luistert daar aandachtig naar en die zegt, ik kan je helpen. Maar eerst moet je mij een mosterdzaadje brengen van een huis uit het dorp waar nog nooit iemand overleden is. Nou ja, Kisa Gotami, vervuld van hoop, die gaat op pad naar het dorp toe en begint met haar zoektocht. En ze ging van huis naar huis en vroeg overal om een mosterdzaadje. Maar telkens wanneer ze vroeg of er iemand in het huis was gestorven, kreeg ze te horen dat elke familie wel een verlies had meegemaakt. En hoe meer huizen ze bezocht, hoe meer ze ook doorkreeg. Nou, die dood is een universele ervaring. En blijkbaar is dat achter elke voordeur bezig. En heel langzaam drong het tot haar door dat de dood een onvermijdelijk iets is. En dat het lijden dat ze ervoer werd gedeeld door alle mensen. Nou, en ze keerde terug naar de Boeddha zonder het mosterdzaadje, maar met een nieuw begrip van de aard van leven en dood. En Boeddha die kijkt haar dan aan en spreekt haar toe en die zegt, Kisa Gotami, je hebt nu geleerd dat de dood een natuurlijk onderdeel van het leven is. En dat alles in deze wereld vergankelijk is. Niets blijft altijd hetzelfde. En door dit te begrijpen kun je het lijden van gehechtheid loslaten en innerlijke vrede vinden. Nu kan die veranderlijke aard van het leven en het gebrek aan controle over wat er gebeurt in het leven ook tot een onverschilligheid leiden. Kijk, als je bijvoorbeeld terugkijkt naar hoe jij je partner hebt ontmoet, het moment dat jullie elkaar voor de eerste keer tegenkwamen en dat je bij elkaar kwam, dat je elkaar leerde kennen, als je bedenkt wat daaraan vooraf ging, zodat jullie op die dag elkaar leerden kennen, dan er zijn er een aantal hele bijzondere dingen gebeurd. Want waarom was hij of zij nou precies op dat feest? Dat ook zou kunnen zijn dat hij op die dag een verkoudheid had gehad of zij en niet was gekomen. Of dat de bus waarmee hij ging te laat was. Of misschien was je überhaupt per toeval op dat feest beland. En daaruit is een volledige relatie ontstaan. En over dat moment heb jij geen enkele controle gehad. En zo kun je, als je terugkijkt in de tijd, in de hele, hele lange tijd, dan hebben alle gebeurtenissen van alles wat er is geleid tot waar we nu zijn. En daar kun je natuurlijk terugkijkend het gevoel van hebben van daar heb ik heel veel aan gedaan. Maar je kunt ook vrij snel beseffen dat je daar weinig controle over had. En dan kan daar zo'n soort onverschilligheid uitkomen van nou ja, dan zien we het wel. We merken het wel. En dat mag ook, als je dat wilt. En toch vaak hoor je van mensen, als je vraagt van waar geloof je dan in, dan zeggen ze wel, er is wel iets. En wat is het dan voor iets? En een van die ietsen die zij benoemen is in elk geval dat zij er zijn. Het ik-gevoel. Dat is heel sterk. Iedereen die heeft een ik-gevoel. En meestal zijn mensen ook geïdentificeerd met hun ik-gevoel. En maar waar zit dan die ik? Waar zit die in je? Hoe werkt dat? Er is een mooie film van Paul Smith. Die heet Alles over Niets. En die gaat over Advaita en non-dualiteit. Prachtige film. Ik zal in de show notes de link ook zetten. Dat kun je echt gaan kijken. Daar heb je veel plezier van. In die film zijn drie mensen aan het picknicken. En de man van dat stel, dat is een beetje de verlichte persoon. En twee vrouwen zijn met hem lekker in het park aan het picknicken. En ze hebben net een discussie gehad. Een beetje wat wij hier ook in de podcast bespraken. Van alles gaat vanzelf. Je hebt geen controle. Het is een aaneenschakeling van toevalligheden. Je hoeft niets te doen. En die vrouw zegt, nou, wil je een broodje anders? Of denk je dat het broodje zichzelf wel smeert? En die man zegt vervolgens, grijpt dat aan en die zegt, wie is die ik dan die dat broodje smeert? Ja, ik, zegt die vrouw, dat ben ik. Maar wie is die ik dan? Ja, dat ben ik. Ik ben een vrouw. Nee, ik vraag niet naar je geslacht. Ik vraag naar wie ben jij? Nou, de vrouw die wijst naar haar lichaam en zegt, dit ben ik. Ik ben het lichaam. En als ik dan een kapmes pak en ik hak je beide benen eraf, ben je er dan nog steeds? Ja, zegt die vrouw, dan ben ik er nog steeds. En die man zegt, en als ik dan een kapmes verder pak en ik hak je beide armen eraf, ben je er dan nog steeds? Ja, zegt die vrouw, dan ben ik er nog steeds. En die man begint te lachen en eigenlijk iedereen begint wat te lachen, want ze kunnen zich een beetje voorstellen van wat een gekke discussie die er gaande is. En hij zegt dan, oké, dan, en dan ga ik, ik snij je open en ik vervang al je organen. Je krijgt nieuwe longen en nieuwe nieren en een nieuw hart. Ben je er dan nog steeds? Ja, zegt die vrouw, dan ben ik er nog steeds. Maar wat ben je dan? Wie ben je dan? Ja, ik ben mijn zintuigen, zegt die vrouw. Oh, je bent je zintuigen. Oké, dan haal ik je oren eraf en ik vervang je ogen door kunstogen en je kunt niet meer ruiken. En ben je er dan nog steeds? Ja, dan ben ik er nog steeds. Maar waar ben je dan en hoe zit dat? Ja, in mijn hoofd, in mijn hersenen zit dat. En die man zegt, dus er zit in jouw hoofd, in jouw hersenen, als ik dat opensnij, dan zit daar een heel klein vrouwtje in die jou aan het besturen is. Zo van tuut, broem, broem, ik bestuur jou. Nou, iedereen begint te lachen. En dat is dan ook het einde van de scène. Die man legt nog wat uit aan de kijker. En dan gaan ze verder. Maar de discussie die hier niet verder wordt gevoerd, maar wel interessant is, is wat is het dan wel? Want als je alles wegstreept, wat blijft er dan over? Nou, dat noemen we in het hindoeïsme het principe van neti-neti. En dat betekent niet dit en niet dat. En uiteindelijk blijft over niet iets. En dat verwijst naar bewustzijn. En bewustzijn, dat is tijdloos, plaatsloos, dimensieloos. En dat is wat je bent. En dat bewustzijn, dat kun je natuurlijk je eigen maken door te denken, het is mijn bewustzijn. En dan is het direct weer ego wat aan het praten is. Maar bewustzijn zou je ook kunnen vergelijken met een, laten we zeggen, in een bioscoop heb je een filmdoek hangen, dat grote scherm. En dat is hetgeen waar uiteindelijk de lamp van de bioscoop op projecteert. En die lamp van de bioscoop, daarmee lijkt het alsof dat scherm verandert, bijvoorbeeld in een westernfilm, waarin allemaal dingen gebeuren. Maar als de lamp weer uitgaat, dan is dat bioscoopscherm gewoon weer wat het was. Dat is onaangetast. Nou, zo zou je ook het bewustzijn een beetje kunnen zien. Dat bewustzijn dat krijgt allerlei vormen, lijkt het, door de manifestatie die erin gebeurt. Dus dan lijkt het alsof het bioscoopscherm echt een western is. Maar als de lamp weer uitgaat, dan is dat weer niet zo. En dan is het bewustzijn dus het bioscoopscherm. Nou, die impermanente aard van het leven, waar er in die anekdote van Boeddha ook naar verwezen wordt, die geeft aan dat alles verandert en alles komt en alles gaat. Pantarei, zeiden de Grieken. Dat zorgt ervoor dat je, op het moment dat jij iets wilt vasthouden, je wilt hechten aan iets en iets hetzelfde wil houden, je al vrij snel van een koude kermis zult thuiskomen. Nou, dat kan zijn doordat je bijvoorbeeld een nieuwe auto hebt en die schoon wilt houden of krasloos. Nou, dat zal niet gaan gebeuren. Maar het kan ook zijn dat je eigenlijk wel heel graag wilt dat je leven wel wat langer is dan 80 jaar. En dat je wil vasthouden aan het leven. Nou, als je dat wilt, dan weet je ook al lang dat dat niet kan. En dan kom je dus in een moeilijk pakket uit. Je kunt je met van alles identificeren en van alles proberen om het vast te houden. En dat leidt eigenlijk altijd tot ellende en lijden. Je hebt bijvoorbeeld mensen die zich, nou, net als deze vrouw, in het voorbeeldje van Paul Smit, zich met het lichaam identificeert. Ik ben het lichaam. Nou, het is natuurlijk een hele logische gedachte allereerst. Maar er zijn ook mensen die dat wat verder voeren, die daar verder in gaan. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die heel erg goed voor hun lichaam zorgen of een heel mooi lichaam hebben en dat heel erg cultiveren. Die dus heel veel tijd in de sportschool doorbrengen, niet met als doel om fit te zijn, maar met als doel om er mooi uit te zien. Ik ben het lichaam, ik ben mooi, mijn ego is mijn lichaam, ik ben geïdentificeerd ermee. En dat kan natuurlijk best een tijdje lekker voelen, dat je daarmee bent geïdentificeerd. Aan de andere kant weten we ook dat de tijd, dat een ongenadig iets is. En uiteindelijk word je ouder, de cellen worden vervangen, je wordt wat minder flexibel, de huid wordt wat plooierig, er komen rimpels in. En uiteindelijk dan verandert dat dus. En dan denk je, ik ben mijn lichaam en mijn lichaam, dat ziet er nu niet meer mooi uit. Ik ben niet mooi. Nou, daar komt dan een vergissing. Die vergissing zorgt ervoor dat je tot lijden komt. Andersom zijn er natuurlijk mensen die zeggen, ik heb geen mooi lichaam, ik ben het lichaam. En die voelen zich de hele dag best wel slecht, omdat ze vinden, ik ben het lichaam en het lichaam is niet mooi. Dus dat soort identificatiemomenten, die leiden eigenlijk onherroepelijk tot problemen. En identificatie met het lichaam, met het leven, dat leidt ook tot het probleem dat je doodgaat. Nou, dat is op zich niet een probleem, totdat je het niet accepteert. Dan wordt het wel een probleem, want dan word je daar angstig van. En als iemand dan zegt, zal ik een hospice bij jou in de straat plaatsen? Dan denk je, potver, dan word ik de hele dag geconfronteerd met die angst voor de dood die ik heb. Die ik niet per se hoef te hebben, want het is toch onvermijdelijk. Hij komt er echt wel aan. Wat wel gebeurt ook is dat mensen die een ernstige ziekte krijgen, of die van een arts te horen krijgen van, nou, we hebben het allemaal bekeken, maar u heeft nog 2 maanden, 6 weken... dat die zich daar eerst helemaal de blubber van schrikken. Omdat ze dan denken, potver, dit is afgelopen. Het virus van de tijd, wat ik altijd van me vandaan heb weten te houden, krijgt me nu toch te pakken. Dan is er verdriet. Maar omdat het zo 100% zeker lijkt dat die tijd opeens ingekort is, zie je dan dat mensen daar ook wel een vorm van acceptatie in krijgen. Mensen die dus een te horen krijgen, je bent ongeneeslijk ziek. Er zijn ook mensen die ongeneeslijk ziek leken en vervolgens dat niet zijn en weer genezen. En die mensen die zie je dat die een heel ander leven gaan leiden dan dat ze daarvoor deden. Want ze weten opeens, ze hebben geaccepteerd, ik kan dood. En het ego-deel, de identificatie, die probeert te ontkennen dat je doodgaat, die is weg. Dus je hebt een heel ruim, open en lichte blik op de wereld opeens. Dus dan is er wel alvast iets gestorven. En wat er gestorven is, is een stuk ego. En dat is eigenlijk heel fijn. En dat noemen ze ook wel de dood vinden voordat de dood jou vindt. En dat betekent niet dat je dan je leven moet beëindigen, maar dat een aantal van je identificaties, en liefst alle identificaties, kunnen worden losgelaten. En uiteindelijk, dat heb ik ook wel in eerdere podcast benoemd, blijf je zeker in dat proces in het begin wat heen en weer slingeren. Tussen wel geïdentificeerd met je ego en niet. Maar uiteindelijk, als je op het pad zit, dan worden de stukken van ongeïdentificeerdheid worden steeds groter. Nou, dat tijdstuk hè, waar deze podcast over gaat, dat is een bijzonder iets. Het virus, zoals ik het heb genoemd, klinkt een beetje negatief. Maar misschien is het wel de manier waarop mensen denken van, goh, ik kan er eens op een andere manier naar kijken, want je bent ermee geïnfecteerd en geïdentificeerd. Als je wordt in tijd kijkt, hè, wat op zich een door mensen verzonnen concept is, dan zie je dat jonge mensen, die kijken altijd vooruit. Als je jong bent, dan ben je bezig met de toekomst. Je maakt plannen, je hebt ideeën, je wilt dingen ontwikkelen en bereiken. Misschien over een jaar, misschien over 2 jaar, 5 jaar. Je hebt echt dromen over de toekomst. En zo, als het leven dan vordert en de tijd die vordert ook, dan komt er een moment, en sommigen noemen dat een midlife crisis, dat je een beetje in het midden zit. Dat je denkt, ja, ik kan nog wel heel erg ver vooruit kijken, maar ik ben wel op of over de helft van het leven en er gaat misschien niet zo heel veel meer gebeuren. En wat je dan ziet is dat mensen die wat ouder worden, die beginnen terug te kijken. De basis van een midlife crisis is eigenlijk dat je denkt, is dit het nou? En ik wil eigenlijk weer leven als de tijd dat ik 18, 20, 25 was. Dus ik wil terug naar die tijd. Ik begin terug te blikken. Dus dan is de aandacht van de mensen gericht op het verleden. En hoe ouder ze worden, hoe meer je dat ziet gebeuren. En in dingen als verzorgingstehuizen, dan zie je ook echt dat de vragen die worden gesteld aan oudere mensen altijd gaan over hoe was dat dan in die tijd? Hoe heb je dat beleefd? Omdat er gewoon niet zoveel tijd meer in de toekomst ligt. En je het daar dan ook maar niet over hebt. Nou ja, in beide gevallen is het wel een beetje gek, want als je aan de toekomst denkt, dan is dat een gedachte. Die toekomst is er niet echt. Die vormt zich in jouw hoofd. En een gedachte is iets wat uit het niets opkomt, er even is en weer weggaat. Het is niet iets grijpbaars. Maar als je aan het verleden denkt, dan is het eigenlijk ook een gedachte waarvan je misschien het gevoel hebt dat je dat hij de waarheid representeert. Maar dat weet je niet. Het is een vervormd beeld van het verleden. Als je 2 mensen vraagt over dezelfde gebeurtenis van een week geleden, krijg je 2 totaal andere antwoorden. Dus jouw blik op het verleden, dat is ook jouw gedachte. Dat is ook maar een flart. Iets wat opkomt en wat ook weer weggaat. En die gedachtes, die continue stroom aan gedachtes, hè, over de toekomst en over het verleden, die zorgen ervoor dat je eigenlijk nooit in het nu leeft, in wat er nu gebeurt. Terwijl dat eigenlijk het enige is wat echt gebeurt. Want de toekomst, als de toekomst er is, is de toekomst in het nu. En toen het verleden er was, was het verleden in het nu. En dat kun je eigenlijk heel makkelijk voelen, want je wilt eigenlijk dat je even die gedachtenstroom van de wereld van namen en vormen stopt. En dat je gewoon even dat even loslaten. En dat gaan we nu met elkaar doen. Ik zal aftellen van 3, 2 en dan vervolgens naar 0. En dan zijn we samen even zonder gedachten. 3, 2, 1, 0. Ja. En het kan best zijn dat in de tussentijd er alweer een gedachte is opgekomen, want het is vreselijk hardnekkig, die stroom van gedachten. Maar in dat moment van het nu, als je dat hebt kunnen ervaren, dan was het misschien even zo dat je iets scherper luisterde, dingen hoorde die je anders niet hoort, iets voelde in je lichaam. En nou, dat leven in het nu, je hoort het vaak, dat is eigenlijk het enige echte leven wat er is. En dat kun je ook trainen. Je kunt, als je dit prettig vindt, en de meeste mensen vinden dat heel prettig om dat even te ervaren en liefst wat langer te ervaren, kun je dat trainen natuurlijk door meditatie. Maar wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld een routinematige handeling die je elke dag doet. Proberen met je volle aandacht te doen. Dus denk bijvoorbeeld aan je tanden poetsen. Je poetst je tanden. normaal dan doe je die borstelen in je mond en dan gaan je gedachten alle kanten op. Iets over vroeger, iets over de toekomst. Maar wat je nu gaat doen is dat je gewoon gaat voelen waar is de borstel. Hoe voelen mijn lippen? Hoeveel water is er in mijn mond? Welk geluid maakt dit eigenlijk? Echt je focussen op wat er in het nu gebeurt. In het bewustzijn. Nou, dan kom ik terug op het hospice in de straat. Wat je niet wilt en waar je je tegen verzet. Dat hospice, daar verzet je je tegen. Tegen het in de buurt zijn van het overlijden van mensen. Daar verzet je je tegen omdat je je verzet tegen de veranderende aard van het leven. En dat is echt een kansloos gevecht. Het is veel makkelijker om te accepteren dat alles altijd anders is en alles verandert. En dat je met die acceptatie juist heel veel levensvreugde kunt voelen in het nu. Dus laat dat maar los, zou ik zeggen. Probeer het leven niet vast te houden. Weet dat het op een dag voorbij is en geniet met volle teugen van elk moment, van moment naar moment. Bedankt voor het luisteren. Als je wilt reageren, dan kan dat natuurlijk door een e-mail te sturen naar info@retreatsfriesland.nl. Dankjewel. Thank you.